is Piet de Vries, ouderling van dienst. En ook allemaal deze dienst ook voortgaan, dominee Smit uit Oegstgeest. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. En ook allen hartelijk welkom van die er zijn vanuit de Havenkerk. Want die hebben we hier ook uitgenodigd om. En jullie zijn hartelijk welkom. Zaterdagmiddag heeft Steven van Heteren hier in de Dorpskerk een orgelconcert. Aanvang 15 uur. En na afloop gelegenheid om de organist in het venster te ontmoeten. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 662, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkeraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
We zijn hier samengekomen, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Uw hemel lijkt zo toegesloten, zo ver af van onze wereld en ons dagelijks bestaan, dat we er misschien nog nauwelijks in durven en kunnen geloven. Zo in tegenspraak met wat we dagelijks ervaren, wat onze zorgen baart en benauwt. Is het hemels, het heilige, verloren gegaan? Heeft uw Zoon ons verlaten? Is er de Geest die ons oproept tot nadenken stemt, geweten? We bidden daarom dat wat van u komt, van elders, van de hemel, toch ook telkens weer gevonden wordt onder ons. De menselijkheid van uw Zoon, zijn vergeving, zijn barmhartigheid en verzoening. Om zo te blijven geloven dat uw koninkrijk gevonden kan worden onder de mensen, de dingen, de schepping om ons heen. dat er genade is voor landen en volken in oorlog en geweld. Uw troostrijk woord voor wie zoeken naar kracht om te leven. Vergeving voor ons allen als we het kwaad doen. Zo bidden we, Heer. Wees met ons. Kyrie eleison. Amen. Zingen we 664, naam van Jezus, nu verheven. We gaan zo luisteren naar het verhaal over de hemelvaart van Jezus en we bidden voor de opening van de Heilige Schrift. Uw Zoon werd tot de hemel, tot u verheven. Laat ons niet eenzaam en verweest achter. U hebt zijn leven in een hemels daglicht gezet. Wij bidden dat dat licht ook op ons mag schijnen. Houd ons dan zo bij uw woorden, bij elkaar, door uw geest levend gehouden. Amen. En zingen we nog een hemelvaartslied, 666 vers 1, en straks na de lezing vers 2, 666. Luisteren we naar de schrift.
Ik lees u voor uit het boek Handelingen, vers 1, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daarbij één waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Straks na de uitleg en de verkondiging zingen we lied 663. Gemeente van Christus, beste mensen. Kunnen we ons een beeld van de hemelvaart voorstellen? Een afbeelding? Ik herinner me uit een lang verleden een liedje dat ik waarschijnlijk ooit op de kleuterschool in Zuilen, dat is een dorpje bij Utrecht, geleerd had met de woorden op een lichte wolkenwagen. Verder was ik de tekst eerlijk gezegd kwijt en dat is niet zo'n probleem tegenwoordig, want ik heb het gegoogeld. En toen bleek het een zondagsschoolliedje te zijn uit het begin van de 20e eeuw. Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van de aard gedragen, vaart hij op naar 's hemels troon. Zoiets moet Rembrandt ook voor ogen hebben gehad toen hij de hemelvaart verbeeldde in 1636. Het schilderij hangt in München. Opvallend op dat schilderij zijn de engeltjes rondom Jezus en de wolk waarin Jezus staat en hij kijkt dan zo naar boven, gekleed in het wit. En helemaal bovenin zien we een duif, de Heilige Geest. Wat Rembrandt heeft willen laten zien, dat is de verheffing van Christus in zijn witte kleding, in het licht dat uit de hemel komt. Licht dat ook op die mensen daaromheen, het is verder donker, hè, dat is typisch Rembrandt, een donkere omgeving, maar het licht dat op die paar mensen valt. Hun gezichten lichten op. Jezus op weg naar de troon naast God. Jezus is hier heel duidelijk in dat schilderij de triomfator. Vroeger werden hervormde en gereformeerde kerken dan ook wel triomfatorkerk genoemd. Als we nou een nieuwe kerk zouden bouwen, zouden we die dan ook nog triomfatorkerk noemen. Ik denk het eigenlijk niet. En dat van die triomf, zou je kunnen zeggen, van hemelvaart, dat is misschien ook precies waarom hemelvaart de minst gevierde christelijke feestdag is. Omdat we er niet zo goed raad mee weten. En daarom moeten we opnieuw op zoek gaan naar het Bijbelse beeld en betekenis van de hemelvaart. Net als Mozes en Elia wordt Jezus opgenomen of weggenomen, zij sterven niet. En misschien herinnert u zich ook wel het Bijbelverhaal over de metamorfose, de transfiguratie, oftewel de verheerlijking van Jezus op de berg, waar hij verandert van gedaante in een stralend wit gewaad. En Mozes en Elia daar ook bij zijn. En zoals we ook hier lezen, verdwijnt Jezus achter de wolken, zoals dat daar ook op die berg gebeurde. De leerlingen staren naar hem en zien niets meer. En dat is toch een iets ander beeld dan Rembrandt het schildert. En als starend naar de verte waar niets meer te zien is, is de vraag eigenlijk van de leerlingen en misschien ook wel van ons: waarom hebt u ons verlaten? Waarom blijft Jezus niet bij de leerlingen, zijn kleine gemeente, die het nog zo heel moeilijk zal krijgen? In het oude, klassieke antwoord was dat Jezus tot koning verheven werd, verheerlijkt en op de troon naast God zal meeregeren. Maar het punt is, denk ik, dat wij wat minder hemels zijn gaan denken. We zijn wat aardser geworden. De voor- en naoorlogse hervormde theoloog Noordmans, die schreef over hemelvaart, dat moderne gelovigen beteuterde mensen zijn. Dat schreef hij toen al. We staren naar de hemel en weten niet hoe. De hemel is zo ver weg en gesloten. Waar is Jezus gebleven? Zijn goede evangelie in een vaak zo verlaten wereld. Waar is hij in het heilige land? Een nu geschonden land, Israël, Galilea, de Palestijnse gebieden. Waar is hij gebleven? Is zijn gestalte niet een verloren gestalte in de oorlogen? In Oekraïne, in Rusland, in de Congo, in Soedan, in de ruïnes. In de ruïnes waar warmhartigheid en vrede verloren woorden zijn geworden. Waarom heeft hij ons verlaten en laat hij ons alleen? We lezen niet alleen aan het begin van Handelingen, maar ook aan het einde van Marcus en Lucas, dat Jezus afscheid neemt. De leerlingen zegent en hij hen de opdracht geeft de wereld in te gaan met het woord dat hij hen gegeven heeft. En zelfs dat de leerlingen dan in grote vreugde terugkeren naar Jeruzalem. Een van de betekenissen van de hemelvaart van Jezus is dat hij ruimte geeft aan zijn leerlingen, aan die kleine gemeente. Stel dat Jezus op aarde was gebleven, zoals in die dagen na Pasen, u weet nog wel, in die week na Pasen. In de verschijning aan die kleine groep leerlingen die daar samen bij elkaar in die ruimte zitten waar de luiken gesloten zijn. Dan zou het evangelie iets exclusiefs hebben gekregen van een kleine groep aan tijd en ruimte gebonden. En zou het dan niet langzaam zijn uitgedoofd in de donkerheid hier beneden? Je zou kunnen zeggen dat Jezus heen gaan betekent dat hij ruimte maakt opdat zijn goede woord de wereld in kan gaan. Zijn heengaan emancipeert, zou je kunnen zeggen, de volgelingen, de kleine gemeente. Wij worden de werkers in de wijngaard. En dat is stevige arbeid. Maar toch, de hemel. De leerlingen die staren ernaar. En net als op de paasochtend zijn er twee mannen in witte gewaden die zeggen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus is uit jullie midden naar de hemel opgenomen. Allereerst, jullie moeten niet als beteuterde leerlingen naar boven blijven kijken, staren, maar om je heen kijken. Naar voren, daar ligt jullie taak, opdracht, jullie leven. En wat is de betekenis van de hemel? De hemel is niet in eerste plaats ruimtelijk op de kaart te zetten en aan te wijzen. Het is veel meer een activiteit, een sfeer, als een beweging te plaatsen, het koninkrijk. Je zou kunnen zeggen dat er in het verhaal van de hemelvaart twee lijnen lopen, die van boven naar beneden. En de lijn vooruit, de weg, de wereld in, naar de horizon. Het hemelse wil zeggen, Jezus is hier niet zomaar een mens geweest. Hij is, om zo te zeggen, van God de Vader Jezus neemt in zijn gang naar de hemel zijn, onze menselijkheid mee. De aarde, het aardse wat God geschapen heeft, raakt dan aan de hemel. Daardoor is er een snijvlak waar die twee lijnen, de hemel en de horizon, de aarde, ruimte hier elkaar raken. Met Christus wordt het menselijke verheven. Als daar de kracht van de geest bij komt en de leerlingen zich, wij, ons, zich aan zijn geboden houden, in liefde blijven. Wij kennen niet zonder meer die verhevenheid, dat hemelse dat ons raakt. Nu te meer. Juist nu is het zo moeilijk om dat te kennen. In de gewelddadige conflicten die er zijn ook vandaag. Ook vandaag zullen er bommen vallen in de landen in Oekraïne. Zullen in de Palestijnse gebieden opnieuw mensen hongeren. Zullen er ook daar gebouwen weer verwoest worden. Zullen er in Israël de trauma's zijn. In de gewelddadige conflicten lijkt alles te verdwijnen in trauma's, in haat, in ruïnes en polarisatie, pro en contra. Er is iets in onze samenleving, in onze wereld van verharding, waarin het heilige verdwijnt. Maar hemelvaart is dat Jezus ruimte maakt voor zijn gemeente de wereld in te gaan en te wachten op de gave van zijn geest. En te zoeken naar wat in deze wereld nog wel raakt aan het heilige en het hemelse. Daar waar nog menselijkheid gevonden wordt tussen mensen in. Het is ook dat dat menselijke tot het hemelse van de Vader wordt verheven. En dat onze menselijkheid niet in de aardse, in het aardse verloren gaat. Dat er altijd nog weer opnieuw geprobeerd wordt om vrede te stichten, om mensen brood te geven en water, om toch weer een huis te bouwen, om toch weer een toekomst te geven, om mensen onder te brengen, te helpen, aan te raken. Dat is de menselijkheid, het heilige, dat tot God verheven mag worden. Hij komt door dichte deuren. Hij spreekt zijn levensgroet. Daarom bidden we dat wat van de hemel is, van de verheven Heer, ons blijft raken in ons aardse bestaan, in onze wereld van zorgen en onmenselijkheid. De zorgen van alle dag, van mensen die onzeker zijn over hun toekomst omdat er ziekte is en verlies en verdriet. In onze vrees. Dat hij bij ons uit een hemel zonder grenzen tastend aan het licht komt. Maar vergeet niet, er was ook vreugde bij de leerlingen toen hun meester was verheven. Hun diepe geloof dat in deze wereld het heilige zal gebeuren. Door wat Christus met zijn woord en geest aan ons heeft gelaten. Zoals we straks zullen zingen, zo meteen in lied 663. Amen. Bidden we tot God, het stilgebed en daarna het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u dat u ons hebt samengeroepen in uw huis. Misschien verwonderd dat uw stem niet verloren is gegaan in het geweld van de wereld. Niet overstemd is door allerlei kabaal in onze twijfel en vragen. Wij danken u dat u uw Zoon verheven hebt, opgeheven hebt, dat zijn menselijkheid heerlijkheid vindt bij u. Wij bidden dat we het zicht op uw heerlijkheid niet kwijtraken, het zicht op uw koninkrijk. Dat we niet naar boven blijven staren, maar vooruitzien naar uw horizon, de tekenen van uw verborgen koninkrijk te zoeken en te vinden, waar erbarmen is, waar aandacht is en menselijkheid. Waar gezocht wordt naar redelijkheid in de verhoudingen tot elkaar en de volkeren. Waar zo het evangelie van uw Zoon mag oplichten. Wij bidden voor wie dat heilige kwijt zijn geraakt. Tussen de bombardementen, de ruïnes. In de uitzichtloosheid van oorlog en verwoesting. Wie verhard zijn in de verhoudingen in onze samenleving. Wie het verloren zijn in de zorgen in hun bestaan, die ziek zijn, die weten dat het leven gaat eindigen, die iemand verloren hebben, hun naasten. Wees met hen, o Heer. Geef ruimte, zo bidden we, om in onze wereld de vrijheid van het evangelie te ontvangen. In de zo vaak felle tegenstellingen van onze samenleving. Wij bidden voor uw volk. Wij bidden voor de Palestijnen om vrede te vinden, om weer met elkaar samen te kunnen leven. Wees met hen, Heer, met hun angsten, met hun trauma's. En wij bidden voor regeringsleiders die zo hard kunnen zijn, zo gewetenloos, zo onmenselijk. Geef, Heer, dat hun geweten weer gaat spreken en redelijkheid komt en verzoening mogelijk is. Wij bidden voor wie zorg dragen, verdriet hebben, wegens de beperkingen in hun leven, ziekte, verlies. Geef hen uw kracht en mensen om hen heen. Wij bidden voor uw kerk en gemeente, om te wachten op uw geest, om kracht om in geloof en verbondenheid samen te kunnen zijn. Zegen deze dag, de dagen van de week. Zo bidden we met elkaar, wees ons nabij, hier in ons midden. In stilte bidden we wat we alleen in onze eigen woorden kunnen zeggen. Bidden we samen, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laatste lied, 977. Dit is echt een lentelied, wat ik graag laat zingen in de lente. Eigenlijk ook een mooi lied voor deze hemelvaartdag, waarin je eigenlijk traditioneel eruit moet trekken. Alleen het weer is er niet zo erg voor. We gaan heen met de zegen van de Heer. En ja, ik zou eigenlijk zeggen tot over een paar dagen, dan mag ik hier weer voorgaan. De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.